Lezen met elkaar Romeinen 4. Daar staat boven Abraham. Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan zou hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig, die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo werd de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardig konden worden aangenomen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis verloren en de belofte zijn ontkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen, omdat ze een gave van God moesten zijn, want alleen zo konden ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit een overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakte en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer 100 jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonde en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Tot zover. We zingen nu opwekking 689.
Op weg naar Romeinen 4 en de lijst. Na de preek, meditieve muziek, is dat er? Ja, dat is het, dank je. En dan zingen wij uit liedboek 2013, lied 912, Neem mijn leven, laat het Heer. Nou, dat kennen jullie allemaal, toegewijd zijn aan uw eer en wat er verder volgt. Ik begin even met een vraag die ik in ieder geval voor mezelf zal beantwoorden. Omdat ik niet aan jullie allemaal wil gaan vragen om daar antwoord op te geven, maar dat kunnen we bij jezelf bedenken. Wanneer voel je je echt vrij? Dus wanneer voel je je echt vrij? Ik heb er voor mezelf natuurlijk over nagedacht. Ik mompel even door, zodat je ook voor jezelf wat kunt bedenken. Echt vrij. Nou, het raakt er een beetje aan als ik op een vakantie bovenop een bergpas ben. Dus dat ik daar heb gelopen en er is niemand die mij vraagt waar kom je vandaan. Er is niemand die mij vraagt waar ga je naartoe. Er is niemand die mij naar mijn tijden vraagt. Hoe lang heb je erover gedaan? En hoeveel presteer jij vandaag? Er is niemand. Er is alleen maar stilte op een bergpas. Ik zit daar en ik zit daar omdat ik daar zit. Had geen telefoon. Is geen verplichting over de pas. Helemaal niets. Wanneer voel jij je echt vrij? Ik heb het aan een paar mensen gevraagd deze week. Eén zegt als ik in bed lig. Dat kun je je voorstellen. Hè? Hoe gek ook, maar mensen die depressief zijn, die gaan heel diep onder de wol. Want dat is hun plekje. Daar zijn ze vrij. Dan is de wereld er niet meer. En wanneer voel jij je echt vrij? Wanneer? Het gekke is, we hebben nu 3 preken gehad. En ze gingen alle 3 over een spiegel. De eerste over de selfie. Je bent gericht op jezelf. Zagen we toen. Wanneer ben je echt vrij? Je mag rustig van mij weten. Vul het alsjeblieft voor jezelf in. Hè. Ik begin gewoon even met een paar persoonlijke woorden. Dat je het zelf ook wat voor jezelf kunt invullen. Je mag gerust weten. Ik word helemaal crazy van een selfie. Als ik een selfie maak of zie van mezelf. Ja, als je ze niet maakt, heb je ze ook niet. Ik heb er toevallig 2. Ik word daar zenuwachtig van. Van dat beeld. Ben niet vrij. De holle spiegel. Ik irriteer mij mateloos als ik van andere mensen moet gaan zeggen dat ze het niet goed doen. In de opleiding werd dat nog wel eens gezegd. Hè, van ja, nee, maar je moet wel de tucht in de kerk handhaven. Ik krijg daar de zenuwen van. Waarom? Omdat ik heel erg twijfel. Zelfs aan mijn Bijbel lezen. Dus zelfs al zou je zeggen van nou, maar luister, het staat toch in de Bijbel dat mensen, nou noem eens een voorbeeld, dat mensen die gaan scheiden, dat die dan niet meer aan het avondmaal mogen. Of niet meer mogen hertrouwen, of niet meer mogen dit en mogen. Ik krijg het daar helemaal Spaans benauwd van. Dus ook die kromme spiegel geeft mij geen vrijheid. Hadden we de discobal vorige keer, ook allemaal spiegels. En natuurlijk kun je tegen mij zeggen van ja, maar Peter jongen, zo bij tijd en wijle weerspiegel je toch echt de liefde van God. Ja, dat zal best. Maar je kent mijn achterkant niet op dat moment. Ik word er helemaal crazy van als je dat zegt. Dus ik heb iets, ik ben niet vrij als ik een spiegel ben. Nou, goed, nou jij. Wanneer ben jij nou vrij? Als je de hele dag op die telefoon zit te letten? Als je de hele dag zit te kijken naar een ander wat voor kleren ze aan hebben? Voel je je dan vrij? Als je nog tegen jezelf kunt zeggen, ach, maar ieder mens doet wel goede dingen en wel kwaaie dingen, de discobal, voel je je dan vrij? Zo wandelend kwam ik ergens in Belgisch Brabant bij Romeinen 4 uit. En Romeinen 4 heeft iets met mij gedaan, waarvan je denkt van, ja jongen, maar dat is toch al zo oud als de weg naar Romeinen 4. Ja, Romeinen bedoel ik, Rome bedoel ik. Dat is zo. En toch, ik hoop dat ik het je kan duidelijk maken. Romeinen 4 vertelt mij van geloof. Ja, dan zeg je, hallo, waarom zitten we in de kerk? Nee, ik hoop dat het me lukt. Ik zeg nu al erbij dat die lijst, daar kom ik in de 3e stap van de preek op, dat die metafoor niet helemaal klopt. Dat zal ik dan wel zeggen, maar in ieder geval is de spiegel weg. Dat is goed opgemerkt. Romeinen 4. Romeinen 4 vertelt ons van het feit dat Abraham gerechtvaardigd was. Tzedaka. Een tzadiek, een rechtvaardige. Eentje zoals God het bedoelde. Dat staat er. Dus ik noem dat even voor alle mensen, dan kun je het allemaal volgen. Er wordt in Romeinen 4 gezegd dat volgens God Abraham oké was. Laten we het daar even op houden. En dan kun je al die technische termen, dat komt dan vanmiddag wel als je dat wil. Abraham was oké. Waarom was Abraham oké? Abraham was oké omdat hij het woord van God geloofde. Probeer het je even voor te stellen. God zegt iets tegen jou. Bijvoorbeeld, jij bent oké. Zo van, als ik naar jou kijk, als je mijn mening vraagt, zegt God. Als je mijn mening vraagt, ben jij oké? En Abraham gelooft dat. Dus is die oké? Simpeler kan ik het niet zeggen. God zegt, je bent oké. Abraham gelooft dat. En Abraham is oké. Er staat dan natuurlijk, theologisch gesproken wel, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Goed, allemaal best, hij was gewoon oké. Ja? Abraham had natuurlijk dingen kunnen doen, en ik zeg dat, om misschien dat je nu al zegt, oké Peter, ik snap het, zeg maar stop, zeg maar amen, gaan we over tot de orde van de dag. Ik maak het toch nog even wat duidelijker. Abraham had kunnen zeggen, nou Heere God, als ik naar mijzelf kijk, en voor de mensen thuis, ik maak nu even een selfie van mezelf, als ik naar mijzelf kijk, zou ik wel eens willen weten waarom u mij oké vindt. De apostel Paulus legt dat iets anders uit. Hij vraagt dan, was Abraham oké nadat hij besneden was? Dus nadat hij alle verbondswoorden en de verbondsregels had gevolgd en alle wetten en alle het woord van God had gevolgd enzovoort. Dus die besnijdenis, dat deel zijn van die complete geschiedenis van God en het aannemen van de beloftes en van de geboden, maakte dat Abraham oké. Nou, Abraham die had een selfie kunnen maken. En had kunnen zeggen, maar Heere God, waarom noemt u mij oké? Ja, zegt Paulus, maar dat was het dus niet. Want Abraham was al oké, voordat hij besneden werd. Voordat het verbond werd gesloten, voordat al die dingen, al die theologische dingen en de beloften van God en de geboden en al voor al die dingen al. Hij zegt, de besnijdenis is hooguit een teken van het feit dat Abraham oké is. Dus Abraham had een selfie kunnen maken en God had gezegd, wat doe je nou? Ga jij nou zelf beoordelen wie ik oké vind? Hallo, mag ik even je aandacht? Niet doen. Niet een selfie maken en dan vervolgens zeggen, ja, ik snap God. Hallo, wie denk jij dat je bent? Oh nee, maar dan, als ik me dan vergelijk met anderen, dat werd van Noach gezegd. Noach was rechtvaardig in zijn geslachten. Met andere woorden, als God naar alle mensen keek, zei hij nog van Noach, nou, die kan ermee door. Dus dan maak je een spiegel, had Abraham in de spiegel kunnen kijken. Ja, nee, dat u mij oké vindt, dat snap ik. Want als ik naar Evert kijk, ja, nee, hij heeft een bril, ik niet. Hallo, wat ben je mee bezig? Ik zeg dat jij oké bent. Waar ga jij nou bepalen wie ik oké moet vinden? Met jouw kromme zicht op de mensen? Niet doen! Abraham had kunnen zeggen van, nee, ik snap het. Want ik schitter de liefde van God uit. Nee, dat is helemaal waar. Prachtig, geweldig, daarom ben ik oké. Had God gezegd, ja hallo zeg. Denk je dat ik je achterkant niet ken? That's not the point. Dus met andere woorden, die drie eersten, hoezeer ook begrijpelijk, die drie eersten richten ons allemaal op onszelf en God zegt, doe dat niet. Je bent oké omdat ik zeg dat jij oké bent. En Abraham geloofde God. Abraham geloofde God. En dat werd gerekend tot gerechtigheid. Het aparte is dat je dus ziet dat er een samenwerking is tussen God en Abraham. Want als jij bijvoorbeeld zegt, nee, laat ik het andersom doen. Er is een samenwerking tussen Abraham en God. Wat nu als Abraham God niet had geloofd? Ja, ik ben niet oké, want kijk maar dit. Ja, ik ben niet oké, want kijk maar dat. Dan was hij naar alle waarschijnlijkheid iemand geworden die zich onder zijn eigen dekbed verstopt voor de mensen, want ze zullen mij wel niet oké vinden. Dat is de bedoeling niet. En daarom heb ik een lijst meegenomen. Nogmaals, het is een kromme metafoor. Dus met andere woorden, hij klopt niet helemaal. Ik zal je meteen vertellen waar die niet klopt. Dan weet je meteen, en dan kun je daar alvast rekening mee houden. Deze lijst, voor de mensen thuis, ik heb nu een witte lijst in mijn handen. Wedden dat mijn stropdas er anders uitziet met een zwarte lijst. Volgens mijn moeder in ieder geval. Het is een andere stropdas, hè? Ja, toch? Ja, mijn moeder weet alles van kleuren. Duidelijk andere stropdas. Hoofd ook? Duidelijk ander hoofd, ja. lijsten meegenomen. Waarom nou? Oh nee, wat is het foute in deze metafoor? Deze lijsten veranderen niet. En jij wel. Dat moet je even bedenken. Dus je kunt, dat kan met een lijst niet, je kunt kleiner worden, je kunt groter worden, je kunt in een hoek draaien, je kunt zo uitrekken, je kunt rond worden, je kunt allemaal tirelantijntjes en weet ik wel. Jij verandert continu. Aanvaard dat alsjeblieft, dat je continu verandert. Ga niet denken, 10 jaar terug zei ik dit, dus moet ik dat nu ook doen. Nee, want een lijst verandert. Dus dat is de fout in de metafoor. Niettemin, wat Abraham is, dat is een lijst. Een lijst. Er zit geen spiegel meer in. En eigenlijk, ik zal één lijst... Nee, ik vind de witte mooier. Ik zet de zwarte weg. Ik ben niet zo van zwart. Behalve mijn sokken. De witte lijst. Ik ben die lijst. En wat jij door die lijst heen ziet... wordt bepaald door waar ik naartoe draai. Dat is ik niet, hè? De lijst. Ja, oké. Ja, dus waar ik naartoe draai... bepaalt wat jij ziet. Die snappen we? Ja, Mark ook? Ja, snapt hij. Oké. Okay. Ja, Mark wel. Oké. Als ik hem dus zo hou, en ik kijk even naar de mensen voor me, hè, dan zie je alleen maar één wit streepje. Als het goed is. Ja, ongeveer. Dus met andere woorden, voor de mensen thuis, ik heb hem nu recht voor me, ik kijk tegen de zijkant van een witte lijst staan. Dus jullie kunnen dan zeggen, wat een hopeloos schilderij is dit. Echt een hopeloos schilderij. Ja, dat moet je eens aan de familie Kroon vragen. Die zeggen, nee, ben je gek joh. Hartstikke mooie schilderij, we zien daar prachtige dingen. Want die kijken natuurlijk van een andere kant, kijken die door die lijst heen. Snap je die? Als ik hem zo draai, zegt de familie Kroon van, oh, ik zie alleen maar een witte lijst. Ja, Bas die zegt dat ook alleen. Maar jullie zeggen, oh nee, ik moet zo. Daar ging bijna een fout in. Van, nee, ik zie prachtige dingen. Dat is wat er met Abraham gebeurt. Abraham is zo'n lijst en wat doet hij? Hij richt zich op God. Nou, daar moet ik even iets over zeggen. Hij richt zich op God, dat wil zeggen dat hij met hart, ziel, verstand en al zijn kracht zich richt op het woord van God. Probeer de bevrijding te pakken. Hij richt zich dus niet op wat hij zelf doet. Hij richt zich niet op wat hij zelf kan. Anders dan Sarah, van de 100-jarige Abraham wordt gezegd dat hij toch zich bleef richten op het woord van God. Van Sarah weten we dat ze dat min of meer niet deed. Daar is wat discussie over hoe je haar woorden moet uitleggen. Sarah lachte, hè, van zal een 100-jarige nog kinderen verwekken enzovoort. Dus die richt zich op haar leeftijd. Of de leeftijd van Abraham. Abraham niet. Abraham die blijft zich richten op God. Ook al is die 100 jaar. Ook al is zijn lichaam, staat er dan, verstorven. En dat van zijn vrouw ook. Hij blijft zich richten op God. Dat is wat Abraham doet. Die lijst blijft zich richten op God. God zegt, ik zal jou tot een groot volk maken. God zegt, jij bent oké. En Abraham blijft God aankijken. En wat zie je dan... He, want ik draai steeds de lijst, he, dat snap je. Wat zie je dan als je door die lijst kijkt? Als je door Abrahams leven heen kijkt. Dan zie je wat God belooft. Je ziet wat God oké vindt. Waarom? Omdat Abraham zich blijft richten op God. Op zijn liefde, op zijn woord, op zijn trouw. Dus als iemand tegen jou zegt... Luister, God zegt tegen jou in Christus Jezus, daarom las ik Johannes 3 bij de leefregels. God zegt tegen jou, jij bent oké. Dan is het niet de bedoeling dat je vervolgens gaat kijken, oh ja? Oh, nou, ik heb daar een andere mening over. Nee, de bedoeling is dat je je blijft richten op het woord van God. Je gaat dan niet tegen mensen zeggen, ik ben oké, helemaal goed, dus neem een voorbeeld aan mij, want ik ben oké en als jij niet bent zoals ik, dan klop jij niet. Dus met andere woorden, als jij niet je hele huwelijk kunt volhouden, maar jij moet gaan scheiden of je gaat scheiden, dan ben je niet oké. En God heeft tegen mij gezegd dat ik wel oké ben en dus ik heb tot op heden mijn huwelijk volgehouden, dus nee, dat is de kromme spiegel, dan kijk je naar jezelf. Dan ga je vergelijken. Maar weet... dat God niet tegen Abraham zei, omdat jij dit, omdat jij dat, omdat je zus hebt volgehouden, zo hebt volgehouden, ben jij oké. Nee, God zegt, jij bent oké. Omdat ik jou oké maak. Meer niet. Dus met andere woorden, een vergelijk valt weg. Ook jouw onvrijheid. Want waarom zou je naar de pas hoog in de Alpen moeten gaan om opeens oké te zijn? Waarom kun je niet gewoon hier voor de club staan en weten dat God zegt, je bent oké? Niet al mijn woorden, jullie hoeven niet te beoordelen, ik hoef niet te beoordelen. De vrijheid zit hem niet in dat we allemaal hetzelfde denken en zeggen. Dat kan ik je ook duidelijk maken, want ik heb 3 lijsten. Nou, ik laat die maar even hangen, maar kijk, ik heb 3 lijsten, even voor de mensen thuis. Laten we zeggen dat er 3 personen zijn. Ja, 3 personen. Nou, dan hangt ze zo op. En dat draait zich dus alle kanten op. Hè. Dat kan ook zo draaien, dat kan zo draaien, enzovoort. Je ziet al dat als je van, eens even kijken, Ronald, als ik van jouw kant kijk, dan zie je dus in de zwarte lijst stukjes werkelijkheid die je in de witte lijst niet ziet. Ik hou ze uit elkaar in het midden, een hele grote lijst, dus die overlappen elkaar. Je ziet ook dingen die elkaar overlappen. Dat klopt, hè? Nu zie je in de witte lijst de dingen die je ook in de grote lijst ziet, maar in de grote lijst veel meer. Je kunt groeien, nou, enzovoort. Lieve mensen, wij zijn allemaal zo'n lijst. Wij zijn allemaal zo'n lijst met de opdracht om ons te richten op de belofte van God. Jij bent oké in Christus Jezus. Je moet niet groter worden, je moet niet kleiner worden, je moet niet zwart worden, je moet niet wit worden, geel, paars, man, vrouw, weet ik wat. Nee, richt je op het woord van God, dat tegen jou zegt, jij bent oké. En hij laat het in Christus Jezus zien dat je oké bent. En samen met al die lijsten bij elkaar. Al die lijsten die zich ontwikkelen, die af en toe valt een lijst weg, hè, dat hebben wij meegemaakt de afgelopen 2 weken. Maar bijvoorbeeld de familie Bruinslot ook, af en toe valt een lijst weg. Valt er dan een stukje van Gods werkelijkheid weg? Nee, want je zult zien dat er weer nieuwe lijsten zijn, die ook oké zijn. Dus samen zien wij Gods werkelijkheid door de lijsten heen. Zo zijn we allemaal een stukje. En je snapt al wel dat die metaforen niet klopt, want die lijsten die kunnen veranderen. Als jij je op God richt en je leert meer uit zijn genade te leven, dan word je ook groter. Ga je meer dingen in genade zien. Ga je groeien in genade. Tot volwassenheid in genade. Vallen alle oordelen weg over jezelf en over anderen. En kun je de ander gewoon zien, ik zie in jou de werkelijkheid van God. 1 apart punt. Beseffen jullie dat als je zo naar Paulus luistert, dat er geen werkelijkheid van God is zonder mensen? God zegt, mensen zijn oké. En in mensen kun je mijn leven en mijn liefde zien. Jij bent dus ook nodig om aan anderen de liefde van God te laten zien. Wat doe je dan? Ga je dan jezelf alle kanten op persen? Dan moet ik wel zo'n lijst zijn om... Nee, dat kan helemaal niet, want als ik namelijk zo'n lijst ben, dan zien jullie het niet. Dus jullie hebben een andere lijst nodig om Gods werkelijkheid te zien. Zo kan geen enkele preek jou ooit de volle genade van God tonen. Kun jij ook zelf niet alles uit je persen om in alles maar voor iedereen de liefde van God te spiegelen? Nee, God zegt tegen jou, mijn lieverd, jij bent oké en door het geloof zien andere mensen in jou de liefde van God. Dus richt je op God en de mensen zullen in jou Gods liefde zien. Snap je dat er een complete omslag is van een selfie, een bolle spiegel of een glitterbol? Er wordt niet aan jou gevraagd van je moet dit en je moet dat. Romeinen 4 zegt, luister, als Abraham in alles de wet had gevolgd, dan had hij die genade van God niet nodig gehad, want je wordt naar de wet betaald. Als jij denkt dat je moet doen, dan word je betaald naar je daden. Maar dan zou God nooit hebben gezegd, je bent oké. Want als de wet ons 1 ding leert, dan is het dat wij niet oké zijn. Dat wij allemaal falen. Dat we allemaal krom zijn. Zeker als we naar onszelf gaan kijken. Dan kom je nooit uit. Paulus zegt elders, als je naar jezelf gaat kijken, dan denk je dat jij de maat bent. Ook weer fout. Nee, zegt Paulus. Abraham geloofde God. En het was oké. Dat is waar deze serie eindigt. Richt je op God. Nou, dat hebben we nu wel gehad. Ik als uitleiding ook nog even de inleiding weer. De inleiding was, je kunt een selfie maken. Paulus zegt in Romeinen 1, omdat mensen op zichzelf gericht zijn geraakt, zijn ze vergeten de schepper te eren en zijn ze het maaksel gaan eren. Ja, en dan bedoelt hij niet alleen maar de godenbeelden van die tijd en onze auto's en huizen, maar ook onze selfies. Die we rondstrooien op Facebook, waarvan we dan wel minstens 1000 likes moeten hebben, want anders zal er wel iets niet kloppen met mijn selfie, moet ik een nieuwe gaan maken. Dan raak je van God los. En God laat jou erin los, zei hij in Romeinen 1. Hij laat je over aan. Mensen, daar word je Spaans benauwd van. Als je een selfie-geloof hebt, dan besterf je het op den duur. Het tweede was dat hij het had over de spiegel, hè, van je neemt de maat aan anderen. Wie ben jij dat jij anderen de maat neemt? Ik heb er toen van gemaakt, als jij jezelf al zo slecht kunt spiegelen, waarom moet je dan een ander de maat leggen? Doe dat niet, want je verkrampt jezelf. Jouw eigen schoonheid gaat verloren als jij gaat vinden dat een ander net als jij dezelfde schoenen moet hebben. Doe dat nou niet. Maar geniet van wie die ander is. En dat kunnen wij zo rot lastig. Nou, toen kwam er iets van helderheid met die discobal. Dat we tegen elkaar zeiden van oké, richt je op het licht. Richt je op God. Want dan zul je licht weer kaatsen. Het is niet jouw licht. Want je hebt ook een dark side. Dat ben je niet. En in Romeinen 4 komen wij op het punt dat Paulus zegt nee. Nee, lieve mensen. Niks selfie. Niks spiegel. Niks discobal, maar een lijst. Richt je lijst op God. Lees zijn woord. Ga in gebed naar hem toe. Richt je op God. Dan wordt er niet gezegd, dan moet je dit of dan ga je automatisch dat doen. Het enige wat van je gevraagd wordt, is je op God te richten in Christus Jezus. In het geloof dat als jij je op God richt, dat de mensen in jou de liefde van God zullen zien. En nu voel je meteen waarom dit bekering en opnieuw geboren worden heet. Want het wringt bij ons van binnen. Wij zullen Gods geest nodig hebben om iedere keer als wij weer een van die andere drie spiegels tevoorschijn roepen, om dan te zeggen, nee, richt je op God in Christus Jezus en dan zullen de mensen de liefde van God in jou zien. En Johannes 3 zegt dan, wie gelooft, wordt niet geoordeeld. Want God noemt jou oké. Wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Dat merk je bij jezelf, want je leeft in de kramp van het oordeel over jezelf en over anderen. Neem alsjeblieft de bevrijding aan en richt je leven op God die zegt, je bent oké. Amen.